luistert naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen uit het thema Liefde. De aflevering vandaag heet Eén getuigenis. Alle dingen in deze wereld, van na de zondeval, staan in een spanningsveld. Dit is een spanningsveld waarin grote geestelijke krachten werkzaam zijn, krachten van binnen, uit het hart en van buitenaf. Als het gaat om geestelijke krachten buiten ons, dan geldt dat voor zowel de duivel en de wereld aan de ene kant als voor God, voor Christus en de engelen aan de andere kant. We leven in een tijd waar aan de ene kant de duivel zijn werk doet om af te breken en aan de andere kant God zijn koninkrijk bouwt. God zal zorgen dat alles hersteld zal worden. We leven toe naar de wederkomst van Christus. Alle dingen staan in dat perspectief. Dat geldt zeker ook voor het huwelijk, de seksualiteit, relaties en wat daarbij hoort. U hoeft maar even te scrollen door de verschillende pagina's van de website van Bijbels Beraad Man-Vrouw en u ziet hoe alle instellingen van God onder die spanning staan. Die spanning van geestelijke, duistere krachten die werkzaam zijn om de zaak die God gegeven heeft en waar Hij voor zorgt te beschadigen en te vernietigen. In deze serie podcasts gaan we uit van Efeze 5, een hoofdstuk waarin Paulus veel schrijft over het huwelijk. Voordat hij over het huwelijk geschreven heeft, heeft hij wat geschreven over de tijd waarin een christen leeft en de manier waarop een christen daarmee om moet gaan. Paulus is heel duidelijk over de ernst van de situatie. Hij zegt in vers 16 van Efeze 5: de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Paulus zag hoezeer de situatie in zijn tijd al vol was van boosheid, van slechtheid, van de mens, van de werken van de duivel. Hierover gaat hij in Efeze 6 meer zeggen. Het huwelijk staat dus altijd al in die spanning en wordt dus al zo lang bevochten. Dit is al zo vanaf Adam en Eva. Het is ook zo dat dit naar het einde toe meer wordt. We zien dat nu zo toenemen. We zien het huwelijk uiteenvallen. Zien dat seksualiteit steeds meer losgekoppeld wordt van Gods bedoeling en dat mensen beschadigd worden. Hoe meer dit zo is, hoe meer je zou kunnen gaan focussen op de tekst die we net van Paulus hoorden. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Wat betekent uitkopen? Zo kun je afvragen. Wat moet je doen als de dagen boos zijn en er op zoveel verschillende aanslagen gepleegd worden op de dingen van God? Aan de andere kant, als alles erop wijst dat de wederkomst van Christus aanstaande is, wat dan? Je zou heel goed kunnen aansluiten bij iets wat Paulus verderop zegt, of in een ander boek. Lees bijvoorbeeld 1 Korinthe 7, vers 26. Ik houd dan dit goed te zijn om de aanstaande nood, dat het, zeg ik, de mens goed is, al zo te zijn, dus ongetrouwd. Om de aanstaande nood, zegt hij, kan het heel goed zijn om ongetrouwd te zijn. Om te zeggen, het huwelijk laat ik voor wat het is. Ik bekommer mij om andere dingen. Of, als je dan al getrouwd bent, er dan niet te veel in te investeren. Paulus schrijft verderop in 1 Korinthe 7. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is. Opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende. Je bent wel getrouwd, maar je leeft alsof het eigenlijk niet heel veel uitmaakt. Alsof je haast ongetrouwd bent. Dat je een vrouw hebt, dat is dan van de tweede orde. Het gaat er dan eigenlijk veel meer om of je bij Christus hoort en daarvoor leeft. Zo zou je die woorden van Paulus kunnen interpreteren. Dat doet hem echter onrecht. Maar een goede uitleg vereist weer een aparte studie over 1 Korinthe 7. Zo zou je er toch in kunnen staan. Je kunt zeggen, alles wordt toch afgebroken. Dus het beste wat je maar kunt doen, is je focussen op je ziel en op het kerkelijk leven, evangelisatie enzovoorts. En dan hopen dat in de tijd die er nog is, zoveel mogelijk mensen echt tot geloof komen en dat je zelf zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus leeft. Dat is zeker niet alleen maar een verkeerde gedachte. Misschien mochten we wat dat betreft wel wat heel wat geestelijker zijn. Het is niet het enige. Het is niet zo dat er geen perspectief is voor dit leven en we kunnen zeggen, nou, laat deze wereld en het uitwendige leven maar voor wat het is. Het gaat toch alleen maar om de ziel en de eeuwigheid. Dit is niet hoe Paulus erin staat. Aan het einde van het gedeelte dat we in deze serie podcast bespraken, geeft hij perspectief. We bespreken Efeze 6, het derde vers. Paulus laat hier een perspectief horen. Ook het leven hier op aarde doet ertoe. Je mag zorgvuldig invulling geven aan de concrete, alledaagse dingen en ook verwachting hebben voor dit tijdelijke leven. Ik lees eerst Efeze 6, vers 1 tot en met 3. Het gaat nu over vers 3, maar ik begin bij vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel ga en dat gij lang leeft op de aarde. Over die laatste woorden gaat het in deze podcast. Opdat het u wel ga en dat gij lang leeft op de aarde. Deze woorden worden toegevoegd aan het gebod voor gehoorzaamheid. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam. In een vorige podcast ging het daarover, de gehoorzaamheid aan vader en moeder. Daar zien we als het ware met z'n drieën bij elkaar. Vader, moeder en kinderen. Dat ene gezin moet goed met elkaar omgaan. De vader met de moeder met de vader, maar ook de kinderen met de vader en de moeder. Hierna, in Efeze 6, vers 4 en verder, gaat over de vader met de kinderen. Je zou ook kunnen zeggen, de moeder met de kinderen. Het gaat hier over een goede invulling van de relaties die er over en weer zijn. Dit moet ingevuld zijn naar Gods doel. Dat is heilzaam. Je kunt zeggen, het is nodig. God zegt het. Dat moet genoeg zijn. Paulus zegt hier, het is ook goed voor je. Het is opvallend dat hij bij dit gebod ook de belofte aanhaalt. Bij mijn weten gebeurt dat verder nergens in het Nieuwe Testament. Ook in de behandeling van de 10 geboden in de Heidelbergse catechismus gebeurt dat niet. Misschien kent u de Heidelbergse catechismus wel. Daarin worden alle 10 geboden stuk voor stuk behandeld en heel uitvoerig praktisch uitgewerkt. Er wordt echter nooit aandacht gevraagd voor de geboden en bedreigingen. Toch zijn er heel wat van de 10 geboden die daar wel wat van bij zich hebben. Ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. De Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt, of de belofte dat God barmhartigheid doet aan duizenden degenen die hem lief hebben. Er staan geboden en dreigementen bij een aantal geboden. Het geldt eigenlijk voor de hele wet. Alleen de belofte bij het vijfde gebod zien we het Nieuwe Testament terugkomen. De vorige keer is daar al bij stilgestaan. Dit is het eerste gebod met een belofte. Het is een belofte voor het volk Israël, zou je zeggen. In het vijfde gebod staat: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. We moeten dan allemaal denken aan het volk Israël. De Israëlieten waren in de woestijn toen ze het gebod kregen. Het volk zag uit naar het beloofde land, naar Kanaan. Je zou zeggen, het is een belofte voor de Joden, voor de Israëlieten. Het wijst op de belofte van dat land, het land Israël, dat ze nu ook weer in bezit hebben gekregen. Je zou bijna zeggen, dit kun je niet op ons toepassen. Misschien, zo zeggen sommige christenen, kun je de hele 10 geboden wel niet op ons toepassen. Paulus zegt, dit gebod geldt nu voor allemaal. De Efeziërs waren hoofdzakelijk christenen uit de heidenen. Hij zegt, dat gebod geldt voor u. Eert uw vader en uw moeder. Maar, zegt hij, de belofte geldt ook voor u, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Opmerkelijk is dat op de aarde. Paulus zegt, de belofte in het land dat de Heere uw God u geven zal. Die belofte ging over Kanaan en voor Israël bedoeld was. Die belofte trek ik door naar de aarde. Opdat gij lang leeft op de aarde. Opmerkelijk. We zouden misschien wel geneigd zijn om de lijn van Kanaan door te trekken naar het hemelse Kanaan. Zoals dan Israël het aardse land toebedeeld kreeg, zo kreeg de kerk van Christus het hemelse Kanaan toebedeeld. Je mag weten, hoe het hier op aarde ook is, God belooft een beter vaderland. Daar ben je naartoe onderweg. Dat zal God geven. Daar zal God het goed maken. Dat is natuurlijk ook zo. Natuurlijk, het is genade en onbevattelijk, maar ook volstrekt bijbels. Keer op keer benadrukt de Bijbel, we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. Een christen die geen pelgrim is, is ook geen christen. Dat neemt alleen blijkbaar niet weg dat wij hier op aarde een plaats van God krijgen. Opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Ook in het Nieuwe Testament blijft het een zegen om hier op aarde je plaats te krijgen. Deze aarde is een aarde van God. Een aarde die een geschenk is. God verbindt er zijn zegen aan. Op deze aarde wil God zijn kerk hebben en hier wil Hij goed voor hen zijn. Hier wil Hij laten genieten van het goede. Genieten van het goede van de aarde. Ik denk hier aan het genieten van de planten en de dieren, van het eten en drinken, maar ook van het huwelijk en van het gezin. Ik denk dat dit het eerste is wat Paulus hier bedoelt. Hij heeft aanwijzingen gegeven voor hoe een man en een vrouw met elkaar om moeten gaan en hoe dit is voor de kinderen en hun ouders. Hij zegt, volg dit nu op, want het is zo goed voor je. Dan maar gevreden zijn. Denk ook aan Psalm 828. Welgelukzalig is de man die de Heere vreest. Er staat verder in die psalm hoe zijn werk, vrouw en kinderen mag hebben. Je ziet ze als het ware in vrede rond hun boerderij lopen en in het huis zitten en ze van elkaar genieten. Dan dit gevoel. Dit is nu wat we van de Heere kregen. Aan de andere kant. Als je niet de plaats inneemt zoals God het van je wil, als vader of moeder, of als vader of moeder de kinderen tiranniseert, of als de kinderen opstandig zijn, als de vader en moeder niet voor de ander leven, maar voor zichzelf, dan is juist dat gezin zo'n moeilijke plaats. In plaats van iets van de hemel, proef je juist dan iets van de hel. Er zijn mensen die dat ervaren. Misschien geldt dit wel voor u of voor jou. Je voelt je misschien helemaal niet veilig in je gezin, of je hebt helemaal geen goede herinneringen aan vroeger. Wat een pijn kan daarin liggen. Wat zien we dan ook hoe de zonde vreet? Ik hoop dat je één ding voelt. God geneest. God kan de wond genezen. Hij kan herstel geven. God is het die de weg wijst. Hij zegt: moet je eens kijken hoe erg nu de zonde is. Als je daar zoveel van ervaren hebt, dan is het nodig dat je er vandaan gaat en dat je je eigen leven, de zonden, niet zo laat vreten. Het is nodig dat je de genade van God in Christus zoekt om te leven zoals Hij het vraagt. Dat de liefde er wonen mag, zoals je die psalm ook kunt zingen in je eigen situatie. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Het huwelijk is misschien wel de mooiste instelling van het tijdelijke leven. Een huwelijksrelatie en daarna de relatie tussen ouders en kinderen zijn de meest diepe relaties die God geeft, buiten de relatie tussen Hem en zijn gelovigen. Zou het dan ook niet kunnen zijn, wat Paulus hier bedoelt met opdat het u wel gaat? Dan zul je het goed hebben in het land. Je woont hier op deze aarde en dan mag en moet je blij zijn met alles wat God aan moois hier geeft. Zal ik misschien nog verder gaan? Juist in de nood van de tijd, als er zoveel kapot gaat, samenlevingen uit elkaar vallen en onreinheid overal gepropageerd wordt, er eenzaamheid is en mensen donker te kennen van binnen, is het zo nodig dat christenen iets anders laten zien. Het is dan zo belangrijk dat christelijke kinderen laten zien wat gehoorzaamheid is en christelijke ouders wat liefde is. Er zijn zoveel mensen die eigenlijk geen gezinsleven meer kennen. Ze eten niet aan dezelfde tafel, maar iedereen eet op zijn eigen kamer of achter de tv met een bord op schoot. De hele avond staat de tv aan en iedereen heeft zo zijn eigen scherm en noem maar op. We vallen zo uit elkaar. Er zijn zoveel Nederlanders die geen gezinsleven kennen. Wat is het dan een zegen als er dan in onze kerken gezinnen mogen zijn? Godvruchtige gezinnen, waar liefde woont. Lang leven op deze aarde. Hierbij gaat het niet om onszelf. Het gaat erom dat we een tijd van leven krijgen om iets uit te stralen. Wat dat betreft past deze tekst ook weer precies bij wat Paulus in het begin van hoofdstuk 5 zegt. Hij zegt aan de ene kant: hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. Aan de andere kant zegt hij: gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Kinderen van licht in een duistere wereld. Kinderen van liefde in de wereld vol boosheid. Kinderen van gehoorzaamheid in een wereld vol ongehoorzaamheid en gezagloosheid. Opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft. Daarbij gaat het dus niet om mij. Het gaat hier om dat wij getuigen zijn en voor anderen tot zegen mogen zijn. Het gaat er hier om dat wij een levende brief zijn van de levende God. Daarom is het huwelijk iets om zo zuinig op te zijn. Er is niets op deze wereld wat zo'n afspiegeling is van Christus en zijn zorg voor de kerk. Daarom is ook de omgang met kinderen iets om zuinig op te zijn, omdat het gezin een kerk in het klein is. Het gezin kan zo ook iets weerspiegelen van het koninkrijk van God, als een gezin onderworpen is aan de wil van God en mag putten uit de genade en liefde van God. Alle dingen staan onder hoogspanning. Het huwelijk, maar ook het gezinsleven staat zeker ook onder hoogspanning. De invloeden van de wereld en de duivel en vooral de verdorvenheid van ons eigen hart doen er allemaal aanslagen op. Wat een zegen dat er dan ook nog iets anders is. Het gezin staat ook onder de bijzondere zorg van de Heere. Hij zegt: zolang als deze wereld er is, zolang zal ik zorgen dat er gezinnen zijn waar liefde woont. De liefde vanuit Christus. De liefde door de Heilige Geest. Dan is er uitzicht. Uitzicht voor dit tijdelijke leven. Van daaruit is er ook uitzicht op het eeuwige leven. De God die hier zorgt, zal in de eeuwige heerlijkheid zeker zorgen. Hij zal al zijn kinderen thuis krijgen. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbelsberaad, geschreven door dominee M. van Renen.